onze hulp en onze verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen uit Psalm 4, het derde vers. Psalm 4, vers 3 zingen wij: dan zult gij recht naar het altaar, dat is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na het angstig klagen ons het liefelijk licht, uw aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Het derde uit Psalm 4. gemeente aan ons zal worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar Lucas uit hoofdstuk 17, de versen 20 tot het einde. De schriftlezing van voor vanavond vinden we in Lucas 17 vanaf het 20ste vers. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit de morgenzang het laatste vers. Morgenzang vers 7 zingen we, nadat de geloofsbelijdenis gelezen is, en ieder spreekt daarbij in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Lucas 17 vanaf vers 20 tot het einde. En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hen geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet, want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Even alzo zal het zijn in de dag van de Zoon des Mensen. op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, Heere? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen nu samen op Psalm 49, het derde en het vierde vers. 49, 3, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het vierde, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind, gedurig overgaan. En wat er verder volgt, 49, 3 en 4. Gemeente, onder de inwachting van de leiding en het licht van Heren Geest hoop ik in deze avond u het woord Gods te mogen prediken aan de hand van het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen. En als tekstwoorden lezen wij opnieuw de versen 20, 26 en 32. Lucas 17, vers 20. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft Jezus hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En vers 26. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En vers 32. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Tot zover onze tekstwoorden voor vanavond. Onzekerheid over de tijden. Nou, dat kennen we allemaal wel, hè, als we de dingen zo meemaken, zeker ook de laatste maand, maar eigenlijk al wat langer, hè, ja, al een hele poos ouderen, hè, zoveel onrust en oorlogen en geruchten van oorlogen en zoveel geweld onder de mensen en onrecht en terreur en aardbevingen en, nou, we kunnen heel veel dingen meer noemen en het verontrust ons soms heel erg. Onzekerheid over de tijden, die is er bij ons, die was er ook hier, bij, zelfs bij Farizeeën, die daarover een vraag aan de Heer Jezus stellen. Ze hielden hem niet voor de ware Messias, de meesten tenminste een enkeling dagen later, maar velen zagen toch wel in hem iemand die wel iets te zeggen had, en zo komen ze met deze vraag. Onzekerheid over de tijden. Drie gedachten komen vanuit het schriftgedeelte naar ons toe. In de eerste plaats, koninkrijk Gods. Tweede plaats, dagen van de Zoon des Mens. En in de derde plaats, een waarschuwend voorbeeld. Dus, onzekerheid over de tijden. Eerst gaat het over het koninkrijk Gods, want daar gaat die vraag over, hè. Wanneer het koninkrijk Gods komen zou. Wat is dat eigenlijk? Het koninkrijk Gods. En wat zegt de Heer over wanneer dat komen zal? Tweede. Dagen van de Zoon des Mensen. 26 spreekt daarvan. Hè? Gelijk het geschied is. In de dagen van Noach. Alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Wat bedoelt de Heer daarmee? Dagen van de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen, dat is natuurlijk de Heer Jezus, dat weten we wel. Maar wat betekent die uitdrukking, de dagen van de Zoon des Mensen? Wat heeft dat voor een boodschap tot ons? En het derde, een waarschuwend voorbeeld, vers 32. Hè? We kennen de geschiedenis wel, ouderen. Hè? En de Heer Jezus, zomaar met een hele korte vingerwijzing, gedenkt aan de vrouw van Lot. Dus onzekerheid over de tijden. Drie hoofdzaken. Eerst koninkrijk Gods. Ten tweede dagen van de Zoon des Mensen. En ten derde waarschuwend voorbeeld. Een actuele vraag. En een oude vraag. Blijkbaar 2000 jaar geleden werd die ook al gesteld. Moet dat onze vraag en onze vragen hieromtrent relativeren? Misschien een beetje, maar aan de andere kant ook echt niet. Want de onzekerheid der tijden is wel reëel. Alleen, ja, die vragen moeten we wat dieper bezien. Koninkrijk Gods, zo vraagt die Farizeeër, hè. Wanneer het koninkrijk Gods komen zou. En wat is dat koninkrijk Gods? Eerst maar een ja, definitie is natuurlijk een beetje technisch woord. Maar wat zegt de Bijbel, wat zegt de Heere Jezus zelf daarover, het koninkrijk Gods, hè? Tenzij ge wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk Gods niet zien. Dat is ook een treffend woord, hè, wat ons te denken geeft en tot bezinning noopt. Het koninkrijk Gods kun je niet zien. Als je niet wederom geboren bent, daar heb je dus geloof voor nodig. Het ware geloof. Ja, dat zegt de Heer Jezus ook, hè. Dat koninkrijk God, zegt hij in het tweede deel van vers 20, komt niet met uiterlijk gelaat. Dat denken wij vaak wel, hè. Dat is door de kerkgeschiedenis heen heel veel gedacht. Het rijke, Roomse, grote, machtige Roomse Rijk. Duitsland heeft er ook wel een afgeleide van menen te zijn en te hanteren. Is dat het dan? Maar het koninkrijk Gods is niet hout en steen. Ook niet prachtige kerkgebouwen. Je kunt er natuurlijk van onder de indruk komen. En we mogen de schoonheid daarvan natuurlijk best bezien. En we mogen er ook wel iets uit leren. De mensen hadden toen, hè, zeg 800 jaar geleden of 600 jaar geleden. Wat hadden ze ervoor over een hele stad, een heel gebied, om zo'n kerk te bouwen in die tijd, hè, zonder hijskraan en dat soort dingen. En men kreeg het voor elkaar. Zo'n hoog gebouw. En men wist het ook te bouwen in veenachtige gebieden zelfs. En men had er een bedoeling mee. Het werden hoge gebouwen. Heenwijzing naar boven toe. Zou dat er niet geweest zijn? Er was een groot godsgeloof. En godsbesef. En wat zijn we Nederlands zeker, hè? In de hele westerse wereld helaas wel, maar in communistische gebieden is het geen haar beter, zou ik willen zeggen. Wat zijn we dat in het algemeen kwijt, hè? Het besef in de samenleving, in de media, in ons denken en doen, God. Wat is hij klein geworden in onze bevatting, in onze gesprekken, in onze beschouwingen. In onze kijk op het leven. Erg, hè? En waren die mensen toen allemaal bekeerd? We weten wel anders, helaas. En was de leer toen altijd zo godzalig? Veelal ook niet, hè? Toch mogen we daar ook niet algemeen over spreken. Alsof het alleen maar dwaling was. En alleen maar on- en bijgeloof was. Denk maar gerust dat God in alle eeuwen zijn kinderen gehad heeft. En je komt zomaar tegen, ik noem maar één voorbeeld, in de tijd van keizer Karel de Grote, zo rond 800, dan is er ineens een theoloog die leert dat het avondmaal niet is zoals de mis dat zegt, maar eigenlijk op de Lutherse wijze, geestelijk, in de weg van het geloof. Ja, nee, die theoloog wordt wel vervolgd door de Roomse kerk. Maar hij schrijft het dan maar wel op. En verkondigt het. Het waren er ook toen die de waarheid zorgvuldig verstonden en beleden. En er was er ook zomaar één die zegt er is sprake van een uitverkiezing Gods. Eigenlijk in de lijn zoals Johannes Calvijn dat een aantal eeuwen later opgeschreven heeft in zijn institutie. Maar ook die mocht eigenlijk maar beter zijn mond houden, want de Roomse kerk verdroeg dat niet, want hun leer was anders. Maar de Heere gaf ze, die het woord in der waarheid verstonden en uitdroegen, op de plek waar ze waren. En er zijn er ook geweest in de latere middeleeuwen. Natuurlijk, wat door Roomse mystiek gekleurd, maar die een innig leven met de Heere hadden en nauw in zijn dienst opgingen. En die van de eeuwigheid grote gedachten hadden, heel bang waren voor de zonde. Wat ze zuiver van Christus verstonden, ach, wat verstaan wij er innerlijk zuiver van. Laat ons bescheiden zijn. Maar de Heer heeft altijd zijn kinderen gehad. De vraag, wat is het koninkrijk Gods? Dat koninkrijk Gods, dat komt niet met uiterlijk gelaat. Niet met hout, niet met steen, niet met prachtige gebouwen. Nou, vandaag kunnen we er ook wat van. Hè? Ik las nog niet zo lang geleden in een krant dat klimaatactivisten, christelijke klimaatactivisten, zeiden dat moeten we doen. Demonstreren op de A12. Jezus wil dat, nota bene. Alsof een mens zomaar even kan bepalen in 2023 wat Jezus wil. Jezus zegt dit, die mij lief heeft, zal mijn geboden bewaren. Dat is zeker. En daar moeten we nauwgezet op letten. En verder maar eigen bepalingen van wat Jezus wil, niet in hoogmoed uitschreeuwen. Wat kan een mens allemaal klaarmaken als je soms hedendaagse mensen volgt in hun geschriften. Dan kunnen ze van klooster tot dans van alles aanvoeren om het geloof uit te dragen en te etaleren. Er zal ook wel wat van binnen zitten, daar mag ik niet over oordelen natuurlijk, dat durf ik ook niet. Maar de Heer Jezus zegt, maar zo is het niet. Niet het uiterlijk gelaat, moeten wij ook aan denken. Niet onze vormen en prachtige organisatie en goede leersomschrijvingen. Moet je niet weggooien, natuurlijk niet. Laten we er dankbaar voor zijn en zuinig op zijn, maar is dat het leven? Dat is een vraag, hè? Al zou je heel de dogmatiek uit je hoofd kennen, heb je dan het leven? De Heer Jezus zegt het heel eenvoudig, vers 21. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk Gods is binnen in u lieden. God ziet naar waarheid in het binnenste. En het koninkrijk Gods, dat komt tot stand, ik zei het al, hè, door wedergeboorte. Door bekering en geloof. Dat is, zegt de Heer Jezus, het koninkrijk Gods. De verborgen omgang met de Heer. Niet zie hier een beweging, of een bijzondere gebeurtenis, of een aantrekkelijk, wonderlijk iets. Dat allemaal niet. Ga er maar niet achteraan, zegt de Heer Jezus, want er zullen er velen komen die zoeken u te verleiden en die willen hier of daar Jezus of Christus voorstellen. Maar dat is het niet. Binnen in uw lieden. Zit het ook in ons? Dat werk van de Heilige Geest, daar gaat het om. Hè? Dat ons uit Adam uitsnijdt en in Christus inlijft. En dat zaligmakende geloof, dat ons als een arme zondaar verloren en schuldig en onbekwaam en zelfs onwillig in onszelf, bij Christus brengt, om van hem te leren begeren, ootmoedig, onwaardig, ja strafwaardig in onszelf, maar toch om van hem te begeren, al wat ons ontbreekt, ootmoed en liefde en geloof. En vertrouwen en zachtmoedigheid en nederigheid des harten. Geloof, bekering, doden van de oude natuur. Door de kracht van Christus geest. De opstanding van de nieuwe mens door de levenssappen uit de ware wijnstok. Die de Heilige Geest in de harten der kinderen Gods inbrengt. Heb ik nodig. Kennen we dat? Is dat onze kracht? En onze rust, en ons leven, en onze behoeften, en ons uitzien, en ons bidden. Zo duidt de Heer Jezus dat. Maar er zijn toch ook wel tekenen der tijden. De Heer Jezus, van hem lezen we eigenlijk dezezelfde geschiedenis met wat andere voorbeelden erbij en iets uitvoeriger in Matteüs 24. En ik lees daar een paar versen uit voor. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Oorlogen, geruchten van oorlogen, maar nog is het einde niet. En de Heer Jezus gaat verder, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, pestilentiën, corona. Kun je daar ook wel onder scharen? Aardbevingen. In verscheidene plaatsen. Nou, we hoeven niet zo ver terug te gaan, hè. Marokko. Afghanistan. Wat is er allemaal niet aan de hand, hè? Doch, al die dingen zijn maar een beginsel ter smarten. Als dan zullen ze u overleveren in verdrukking. En zullen u doden. En ge zult gehaat worden. Ook dat, hè. Christen, vervolging. Het is er wereldwijd heel wat. En wij mogen nog leven zoals we nog mogen leven. O zeker, er is ook wel een druk tegen de Bijbel in. Er is wel een drang tegen de goddelijke ordeningen in. En er is ook wel een bedreiging, juist voor degene die werken willen in onderwijs en zorg en op andere terreinen, vanuit de beginselen van het vaste woord van God. Zeker, dat is er, maar niet vreemd, want de Heer Jezus heeft het voorzegd, zo zal het gaan. Is er dan daarin nog niet af te leiden dat de volleinding der tijden, daar moeten we van spreken, het is niet zomaar het einde der tijden, want wat is het einde, hè? Een doodlopende weg heeft ook een einde. Maar zo moet je niet over deze dingen spreken. Dat is een volleinding. Het doel Gods wordt bereikt. Al de verkorenen van eeuwigheid worden toegebracht. Uit alle volken, geslachten, talen en naties. En dat zegt Matteüs 24 vers 14. En het evangelie des koninkrijks. Dan hebben jullie dat koninkrijk. Het evangelie des koninkrijks. Evangelie, ja, heel eenvoudig. Van bekering en geloof. Dat evangelie van Jezus Christus. Dat zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis. Alle volken. Alle volken. Ook de onbereikten. En dan zal het einde komen. En als we het geheel van de schrift bezien, kunnen we daar nog wel twee dingen bij noemen. Heel kort, ik noem het slechts. Er zullen ook uit het geslacht van Abraham nog velen toegebracht worden. Dat deksel dat zoveel heel bewust vasthouden, niet willen weten van Jezus, Davids zoon, als de Messias, dat zal weggenomen worden. En ze zullen hem gaan bekennen. Dan mogen we hem bidden. Dat er dwars door alles heen, ook dwars door alle geweld en verdrukking en verwarring heen, dat gebeuren mag. En de Heere zegt ook, bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2, dat daar komen zal de grote afval. Wat een woord, hè? Afval. Men is gedoopt christen, belijdend christen. En men zegt het geloof vaarwel. Dat kan niet. Het zaligmakend geloof zijn, dat is een historieel geloof, in welke trap of mate dan ook. Maar ouderen, wat is er in 60, 70, 80 jaar afgevallen in Den Haag? Onvoorstelbaar veel. Ik leerde op school dat er minder dan 20% niet tot een kerk behoorde van het christelijk geloof. Het is nu bijna omgekeerd. Het is geen 20% van onze bevolking die vandaag twee keer naar de kerk geweest is, of ze dat kon. Absoluut niet. Afval. Die is, denken we, toch in de westerse wereld, en misschien moet ik ook wel zeggen in de communistische wereld hier en daar, volop gaande. En 2 Thessalonicenzen 2 verbindt daarmee de openbaring, letterlijk staat er de etalering, van de mens der zonde. Zo'n uitdrukking alleen al, hè. De etalering. Men zet de mens der zonde te kijk. Kijk ernaar. Ziet het. En dan kun je ook wat figuurlijk nemen. Maar de mens der zonde komt publiek voor de dag. In alle eeuwen in verborgen er geweest natuurlijk vanaf de zondeval. Maar nu wordt het in de wet geregeld. Allerlei dingen. Dien aangaande. Zo hebben we kenmerken als de volleinding naderbij komt. Iets over het koninkrijk Gods, nou dit. Nu komt dat koninkrijk, dat is gekomen, dat is komende, in harten van zondaren, waar Christus intrek neemt door zijn geest. En straks bij die volleinding zal het komen in volle glans en glorie. tot de verheerlijking van God. Drieënig. Mag u erbij zijn? Dat is wel een vraag, hè? Of zullen we achterblijven? Wat zou dat erg zijn? We gaan naar onze tweede gedachte. Dagen van de Zoon des Mensen. De Heer Jezus verbindt aan de vraag van die fariseeën onderwijs. Hij gaat spreken over niet luisteren naar uitdrukkingen van zie hier of zie daar. Nee, maar let op. Het zal zijn in de dagen van de Zoon des Mensen zoals in de tijd van Noach. Hoe was het in de tijd van Noach? Nou, dat tekent ons vers 27. De tijd van Noach, en dan wordt het heel, ja, laat ik maar zeggen, heel eigenlijk positief benaderd. De tijd van Noach wordt gekarakteriseerd door de Heer Jezus zelf. En niet met, dat ze ook gekund hebben, wat we lezen in Genesis 6. Het gedichtsel der gedachten, des harten van de mensenkinderen, was te allen dagen alleenlijk boos. Dat had hij ook kunnen zeggen. Ik zal nog een keer die zin citeren. Het gedichtsel der gedachten, des harten, der mensen, is te allen dagen alleenlijk boos. Dat is wel een zin, hè? Heel geladen omtrent de verderfelijkheid van de mens der zonde in de dagen van Noach. Maar de Heer Jezus laat dat als het ware rust. En hij typeert die dagen van Noach, je zou haar zeggen, precies van de andere kant, van de gewone dingen. Ze dronken, ze aten, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven. Niks bijzonders, zou je zeggen. Dingen die een mens doen mag en doen moet. Alleen, God is er niet in. God is de grote afwezige. Dat moeten we wel eerlijk constateren van toen. En misschien ook wel zo ongeveer nu. En zo heeft Noach 100 jaar gepredikt, de prediker der gerechtigheid. En geen gehoor gevonden. En aan de ark getimmerd. Wel bekijkschaat, ongetwijfeld. Maar spot en geen geloof aangrijpende. De mensen werden gewaarschuwd, maar het zei ze niets. Want ze waren aan het eten en drinken en trouwen. Verkeerd? Nee. Zo duidt de Heer Jezus het. Je kunt het ook veel anders duiden, haalde ik aan uit Genesis 6. Maar zelfs als je het positief neemt, God ontbreekt. En hoe zijn dan de dagen van Lot geweest? Daar spreekt de Heer ook over. In de dagen van Lot, zegt vers 28, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten. Zij bouwden. Ook daar weer een opsomming. Niet wat Genesis 19 schrijft. Dat de ongerechtigheid zo bar was. Dat de gruwelijkheid van de zonde. En dan met name ook van de homoseksuele brute praktijk. Hè, daar wilden ze zelfs die engelen voor gebruiken. Dat getypeerd wordt. Dat laat de Heer Jezus met eerbied gezegd. Eigenlijk maar achterwege. Denkelijk was dat bekend genoeg onder de Joden. Hoe die tijden van Noach en van Lot te typeren waren. In hun gruwelijkheid van de uitgieting der zonde en der ongerechtigheid. En hoe zo God de straffingen gestuurd heeft. Maar de Heer Jezus geeft maar een hele milde duiding. Van het leven in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten. Ze planten, ze bouwden, niks mis mee. Eén ding valt wel op, toch? Het huwelijk staat er niet meer bij. Opmerkelijk. In de dagen van Noach staat het huwelijk er wel bij. Maar in de dagen van Lot staat het huwelijk er niet meer bij. Dat positieve, die scheppingsordening, was er in de dagen van Noach nog wel. En in de dagen van Sodom was die er elders ook wel, zeker wel. Maar daar blijkbaar niet meer. Aangrijpend, hè? Ook naar onze tijd spiegelend. Heel veelzeggend. Dat het huwelijk, ook in de belastingwetgeving bijvoorbeeld, weggesaneerd wordt, hè? Vanuit het individualistische denken. Zo typeert de Heer Jezus die tijden. En wel dit, hè, zo worden die tijden ook getypeerd. Men is druk, laten we het dan maar positief nemen, met noodzakelijke dingen, met gewone dingen, met toegestane dingen. En leeg van God, onverschillig tegenover God, geen aandacht voor een hogere werkelijkheid. Nee, daar wil men helemaal niet meer over horen. Het leven is van ons, de aarde is van ons, de stad is van ons. De media zijn van ons, het onderwijs is van ons, het politieke bestel is van ons. Je moet niet meer spreken over een hogere macht of een andere bron van normen en waarden. Want het is van ons en wij praten over het onze. God moet zwijgen. Hebben gehad een tijd dat men sprak, zelfs in de theologie van de God is dood theologie, afschuwelijk, hè, dat men zo begrippen hanteerde. Maar het is allemaal van korte duur en er komt weer een golfbeweging die het weer anders verwoorden wil. Maar men keert niet terug tot de levende God en tot zijn woord en tot zijn eeuwig evangelie en tot zijn kennelijk getuigenis. Doen wij het wel? Of wij hebben de Bijbel. En die onderzoeken we in ernst en met liefde. En aandrang. Toch doet het, jongeren, kinderen, jullie ook. De Bijbel. En de Bijbelse geschiedenis luistert. Bid de Heilige Geest. Dat hij in je hart wil wonen. En wil werken. En je hart wil vernieuwen. Ouderen. Eigenlijk hebben we datzelfde nodig, hè. Wat we tegen onze kinderen zeggen. We kunnen geen van allen missen. Een nieuw hart. Ezekiel schreef het al, hè, vanuit de belofte van het genadeverbond. Ik zal uw stenen hart wegnemen, Ezekiel 36, en uw vlezen hart geven. Ze erom bidden. Want dat hebben we nodig. Ons hart is geestelijk gesproken, zegt Ezekiel, van steen. En hij belooft in het genadeverbond. Ik zal dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Hebt u dat al? Dat doet Gods geest. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal mijn wet schrijven in het binnenste van u. Allemaal diezelfde teksten. In Ezekiel 36. Allemaal van die beloften van het genadeverbond. Dat heb ik nodig, hè. Dat zijn wet in ons binnenste geschreven zal worden. We horen die van buiten. Tuurlijk. Moet ook. We kunnen hem zo opzeggen. Gelukkig wel. Maar moet in ons hart geschreven worden. Tot overtuiging, ontdekking, schuldigstelling, als een reflectie van wie God is, zegt Calvijn. En ook, ja ook dat, hè, als de regel der dankbaarheid, om de Heer te vrezen, vanuit een volkomen hart, vanuit een vernieuwd hart, vanuit een hart waarin de liefde woont, en waarin de gehoorzaamheid is, en waarin de afhankelijkheid vraagt naar de Heer. En zijn sterkte, oh, wat is dat erg, hè, dat dat zo weinig, in het algemeen gesproken, gevonden wordt bij de volken, bij het volk van Nederland, onder Israël. En is zo druk, maar wie zal er vragen naar de eeuwige? En wie zal er werkelijk vragen naar zijn Messias? Of wat zijn de volken, wat zijn wij, wat zijn de Joden verblind en bezig om op eigen wijze het leven te richten en bescherming te zoeken. Moet dat dan niet? Ach, we hebben allemaal onze plicht, hebben ze daar ook. En hoe moeilijk dat ook gestalt is te geven en hoe ingewikkelde vragen ook zijn. En toch is dat zo. Je hebt ook als overheid je zorg voor je onderdanen. Dat is waar, maar toch. Daarbovenuit stijgt de oproep. keert u en gij zult leren. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Klinkt ook tot ons, ook vanavond, heel indringend tot jou, tot u. Verlaat de slechtigheden en treed in de weg des verstands. Hoort naar hem en leeft. We gaan samen zingen. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers. Psalm 95, vers 4, want hij is onze God. Wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En ook het vijfde, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. 4 en 5 uit 95. Zekerheid over de tijden, toen en nu. Koninkrijk Gods, daar zeiden we iets over, dat zit binnenin uw lieden. En dan gaat het over dat stenen hart veranderd is in een vlezen hart. En als Ezechiël die beloften opschrijft, dan zegt hij bijna aan het eind van dat hoofdstuk, daar en boven, zegt de Heer, zal ik er om het huis Israël om verzocht worden dat ik het hun doe. De Heer wil erom gevraagd wezen door jou, door u, dat hij dat doet, zulk genadewerk. We zagen iets van de dagen van de zoon des mensen, die de geschiedenis van Noach, van Lot aangrijpend. En de wereld ging ten onder. En men had wel waarschuwingen gehoord, zeker in de dagen van Noach, maar men was druk met veel slechts en ook met gewone dingen. Men was druk en had geen oog, geen oor voor God. En dan tenslotte waarschuwend voorbeeld, want dat vroeg de Heer Jezus zo indringend toe, heel kort zinnetje. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Kende de geschiedenis wel de ouderen. Die engelen die kwamen. Hè. Abraham hadden ze hier bezocht, maar nu moesten ze naar Lot toe. En Lot wordt het verteld, hè, dat de Heere de stad, die steden, gaat verderven. De ongerechtigheid is te hoog gestegen. Maar Lot wordt eruit gehaald. Lot, wie is er van jou? Ja, mijn vrouw en mijn dochters. Nog meer? Ja, die twee meisjes hebben verkering. Hé, er waren dus in Lot, in Sodom toch nog mensen, die meisjes van Lot, die leefden bij het huwelijk, zelfs heel rein, hè. Want de staat van die twee meisjes dat ze verkering hadden met jongens uit Sodom, wereldse jongens misschien, denk ik. Want ze gaan niet mee, die jongens, die geloven het niet, ook niet historieel. Die geloven het niet, maar die meisjes worden wel als maagden aangeduid. Dat kwam dus voor in zo'n wereldse stad. Bij uitstek goddeloze stad. Meisjes, verkering met jongens uit de wereld en ze waren maagden, staat er. En die engel die zegt, haast u, want. Ja maar, en die jongens die geloven het niet. En uiteindelijk, ja, wat zit Lot vast. Hè? En toch was de man, ja, hij kwelde, staat er bij Petrus. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Dus die had hij. Zou de Heer dat ook van ons zeggen? Dat we een rechtvaardige ziel hebben. Die gekweld wordt. In een samenleving die vol zonde is. Staat er van Job, hè? Hij kwelde. Had hij eruit moeten gaan? Ja. Dat had hij ook moeten doen, maar ja. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Uit de zonde stappen. Toch moet dat, hè? Maar Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel daar in dat Sodom. En wat zit hij er vast? Want die engel die zegt, nou moet je gaan en hij neemt Lot bij de arm. Zo haalt de Heere een mens eruit. Is niet waar, kinderen Gods? Hij nam je bij de armen. Hij nam je bij hart en hand. En zo heeft hij u eruit gehaald. Toch? In de weg der bekering en des geloofs. Wat is God genadig en barmhartig. En groot van goedertierenheid. Nee, zeker. De roep komt tot ons allemaal. Vliet de toekomende toren. En wijk daaruit weg. En zoek behoudenis. Bij die enige naam. Die onder de hemel, onder de mensen gegeven is. En het is zo erg met ons. Hè? We moeten er uitgehaald worden. En dat God dat doen wil, hè. Ondanks onze traagheid. En zo gaan ze. En dan krijgt Lot bij het afscheid van de engel nog een keer te horen. Vlieg naar het gebergte. Want al die vijf steden, ook Zoar. O, zegt Lot, dat is ver. Dat is ver. Dat redden we niet. Mag dan Zoar, dat klein stuk stadje van die vijf, toch niet behouden blijven? Wonderlijk, hè. Dat de Heere zelfs dat aan Lot vergunt. Dan heeft Lot eerder een plek van behoud. Ja, maar Zoar vergaat dus niet met de andere vier. En Abraham heeft ook gebeden, dat weten we. Wat bad Abraham voor? Voor Lot ongetwijfeld. En voor zijn gezin vast en zeker. Maar hij bidt voor Sodom. Bidden wij wel eens voor Amsterdam, voor Den Haag, voor Rotterdam. Ondanks, nou ja, we kunnen wel een lijstje maken. Maar toch bidden voor Nederland, wegzinkend vaderland, zeggen we dat, ja. Maar Abarambatte en Sodom werd niet behouden, Gomorra ook niet, Zeboim ook niet en Adama ook niet. Maar Zoar wel, wonderlijke, Abraham bidt. En Lot wordt ook behouden. En zijn dochters, die jongens niet, die willen niet, erger. Jij wilt toch wel? Of moet je er ook bij de arm uitgehaald worden? Wat een genade dat God dat doet in Christus. En Abraham bidt. En je weet die geschiedenis van Abraham. Hij begint bij 50 rechtvaardigen en hij daalt af. Steeds minder. 10, 5. En dan stopt de Heere met het horen naar Adam. Want het verderf komt over 4 van de 5 steden. Zoar blijft bestaan. En Lot, de vrouw, zijn dochters, ze gaan op weg de stad Sodom uit. Kijk niet achterom. Wie achterom ziet, zegt de Heer Jezus, is niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Dat ziet vooral op degene die een ambt bekleden. Maar hier toch ook voor die vrouw, hè, een persoonlijke zaak. Hè. Jij, u, kijk niet achterom. Laat je hart niet achter in de zonde blijven steken. Je moet eruit. Helemaal, lichamelijk. Psychisch, geestelijk, helemaal eruit. Gedenk aan de vrouw van Lot. Lichamelijk was ze eruit, ja. Maar de ziel niet. Haar hart lag in Sodom. Waar ligt jouw hart? Wat een vraag, hè? Waar ligt je hart? Als je naar dingen kijkt en luistert via de media, waar ligt je hart, hè? Ouderen. Ook bij ouderen. Waar ligt je hart? Waar ligt ons hart? Waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Het hart van de vrouw van Lot lag in Sodom. Misschien wel bij de winkels. Misschien wel. Nou ja, bij vriendinnen misschien wel. Ik weet ook niet waar. Maar niet bij de Heer. En ons hart. Hunkert dat naar de Heer. En naar zijn gunst. En naar zijn gemeenschap. En naar zijn trekkende liefde. En naar zijn vasthoudende liefde. Ernstig, hè. Wat de Heere Jezus ons voorhoudt. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Verlaat. Verlaat de slechtigheden. En treed in die weg des verstands. En ziet niet achterom naar het Sodom der zonde, want dat is tot je verderf. Haast u, spoed om uw levenswel, eer het te laat is. En niet redeneren van, nou ja, dit nog en dat nog en zo nog en de wereld vergaat nog niet en ach, wat een uitdrukking trouwens, hè. Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. En jouw tijd, uw tijd is, wees altijd bereid. Want wie weet wat het morgenavond is voor mij, voor u, voor jou. Heden dan, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Onzekerheid over de tijden bij Lot. Gelukkig dat hij er, een wonder dat hij eruit gehaald werd met zijn twee meisjes. Wat een wonder, hè? Onzekerheid over de tijden. Iedereen, ach, ik denk aan Johannes daar op Patmos, hè. We kennen hem wel, ouderen, jullie ook wel een beetje jongsmeisjes, hè. Die oude apostel Johannes, hij was misschien al wel, ja, ik weet ook niet precies, maar ergens 85, 90, misschien wel 95 jaar oud in die buurt ergens. Hele oude man geweest. En die was tot op zijn oude dag daar nog bisschop, zal ik maar zeggen, van die Misschien wel een beetje opperbisschop van die 7 gemeenten daar in Klein-Azië. En hij krijgt van de Heer nog een boodschap om aan die 7 gemeenten te schrijven. En aan heel de kerk te schrijven, we weten het wel. Hè? En die oude man, die zit daar in de verdrukking. Want er waren verdrukkingen toen van de kant van de Romeinse keizer. Midden jaren 90, bijna het eind van de eerste eeuw. En Johannes is verbannen van zijn geliefde gemeente Efeze. Nadat dat eiland Patmos een militaire basis. Soldaten waren daar, Romeinen, hard volk. Geen aandacht voor zo'n oude man die zo dicht bij de Heer leefde, want dat deed hij. En de staat van hem dat hij op de dag des Heren, let wel hè. Hij was ook een Jood, maar het was niet op de Sabbat, maar op de dag des Heren. De dag van de opstanding van Christus betekent dat. Dus niet op de zaterdag, maar op de zondag. Was hij in de geest, staat er. Betekent dat? Ach, ik denk, heel eenvoudig. Hij zocht de verborgen omgang met de Heren. En wat heeft hij dan gedaan? In zijn tuin of in zijn kamer of ik weet het niet. Zo niet zo belangrijk. Maar zo was het. Hij zocht, en die mocht hij ook ontvangen, de verborgen omgang met de Heren. Was hij bang? Was hij onzeker over de tijden? Ik denk het niet hoor. Helemaal niet. Hij was gerust in de Heren, zijn God en zijn Christus, door de Heilige Geest. Hij wandelde daar, of hij zat daar, rustig. Ik lag en sliep gerust van 's Heren trouw bewust. Zo was het bij Johannes, heel rustig in de Heer. Terwijl de tijden zo onzeker waren en de militairen en de macht van Rome en wat allemaal niet meer. Maar Johannes in de verborgen omgang met de Heer. En hij krijgt bemoediging. Ja, bezoek van de hemel. De levende Christus bezoekt hem. En hij wordt in het geloof zo bekrachtigd. En laat ik maar één ding noemen. Hij mag zien vanuit de onderwijzingen van de Heer Jezus. Dat Christus wandelt op aarde. Onzichtbaar voor de duivel. Ja, natuurlijk onzichtbaar voor de duivel. Onzichtbaar voor alle ongeloof. Maar door het geloof mag het geloofd worden. Doet u mee? In het ware geloof wordt het geloofd. Hij wandelt te midden van de 7 kandelaren. Dat ziet Johannes. En die 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. Een vol getal. Alle gemeenten des Heren. En de levende Christus wandelt tussen die gemeenten. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ziet, ik ben met u lieden. Kinderen Gods. Kerk des Heren. Dat is Christus. Ook vandaag. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Ziet, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En daar wandelt hij. En die 7 sterren, die leidslieden der gemeente, die draagt hij in zijn rechterhand. En het wereldgebeuren, het ontgaat hem niet. En het kerkgebeuren, hij weet alle dingen. En hij zorgt voor hen, waarin hun hart en wezen mag. De vrezen des Heren. Ondanks bestrijding. Ondanks aanvechting. Ondanks zwak van moed. En klein van krachten te zijn. Hij weet het wel. En hij is getrouw. En hij laat niet varen. Het werk zijn er handen. Onzekerheid over de tijden. Bij jou. Bij u. Of mag je iets kennen. Mag u iets verstaan. Van dat leven der genade van Johannes. Zoek het maar, jij ook. Begeert het maar van de Heer, de volzalige, drie-enige God die jou liet dopen. Hij is de getrouwe. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Kom, als je nog onbekeerd bent. Heeft wel haast. Spoed u om uw levens wel. Nu nog is het het wel de aangename tijd. De dag der zaligheid. Laat u met God verzoenen. Erken uw ongerechtigheid. Wend u naar hem toe. En kinderen Gods, wat een wonder. Hij is de getrouwe. En dat werk van hem, van de levende Christus, dat gaat voort tot de voleinding daar is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken, dat doet hij, en zalig te maken dat verloren was. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat vanavond uitging? Wilt u het heiligen aan de harten, tot bekering van onbekeerden en tot versterking wat uw hand begon? Johannes mocht u verwachten. Mag uw kerk u verwachten. U verwacht uw kerk en ziet uit naar de komst. Heere, geef ons dat werk uw genade en van uw geest in rijke mate. Heere, wilt u het zondige van vanavond verzoenen, het tekort vervullen, het uwe dienstbaar stellen, mogen we het zo in uw handen leggen. Gebruikt u het tot uw eer en in uw dienst. Heere, wilt u met ons gaan naar de plaatsen van bestemming, bekwaamt u tot de dingen die te doen zijn en voorliggen in de week die we zijn ingegaan, trekt u mee op, wilt u uw vleugelen over ons uitbreiden. We erkennen u voor uw bediening en zeggen u dank voor uw nabijheid, getrouwe God. Leen ons een toegenegen oor vanwege Christus de voorbidder, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot op Psalm 17, het 7e en ook het 8e vers. Psalm 17, het 7e, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. En het laatste, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 7 en 8, ik zeg het verkeerd, neem me niet kwalijk. Psalm 73, het 14e vers, 73 vers 14. gemeente gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.